Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart.
Er is geen één onderwerp waar ook onder gelovigen zoveel taboe op heerst als abortus. Nu in Amerika in diverse staten abortus strafbaar is geworden en hier in Nederland de Mars voor het Leven wordt bekritiseerd door een tegenbeweging, leeft het onderwerp meer dan ooit.
Maar los van of je voor of tegen abortus bent, er zijn in ons land alleen al 30.000 vrouwen per jaar die een abortus ondergaan. Hoe ga je hiermee om? Hoe verwerk je dit? Daarover praten we met onze gast Bianca de Graaf. Zij begeleidt vanuit haar praktijk mensen met rouw en verlies, waaronder ook vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Ze schreef een boek voor vrouwen na een abortus vanuit de behoeften van die vrouwen in haar praktijk over hoe nu verder.
We gaan het er niet over hebben of je voor of tegen abortus moet zijn. Van die discussie willen we ver weg blijven. Want wij willen knopen ontwarren in een open gesprek en geen standpunten tegenover elkaar zetten. Bianca, welkom.
Dankjewel.
In onze podcast Dolle Maria's. We beginnen altijd met het aansteken van een kaarsje. Bij Maria die de knopen ontwart. Zou jij dat willen doen?
Natuurlijk.
Kende jij Maria die de knopen ontwart?
Nou, ik ben zelf gereformeerd opgevoed. En ga nu naar de hervormde kerk, de BKN geworden. Voor mij is Maria de moeder van Jezus. Ja, ik ben er eigenlijk min of meer wat, toen je het ook vroeg aan ging gaan lezen, het boek van Arnold Huygen. En daar was ik eigenlijk in de zomervakantie al mee begonnen. Ja, daarin heb ik dus ook weer Maria eigenlijk leren kennen, ook als niet enkel als moeder, maar ook als een gelovige. Begenadigde, maar ook een vrouw die ook pijn heeft gekend. In feite ook toen haar zoon aan het kruis kwam. Dus dat is ook wel iets waar je ontzettende geloofsvertrouwen voor moet houden. En dat inspireert mij wel. Dat vind ik wel heel mooi.
Mooi te horen. Ja.
Ja. Kun je zelf vertellen wie je bent? Iets over jouw achtergrond en wat jouw betrokkenheid is bij de abortusknoop waar we het vandaag over hebben.
Ja. Ik heb een praktijk voor rouw- en verliesverwerking. En in die praktijk heb ik diverse vrouwen, maar ook wel mannen ontmoet. En vanuit eigenlijk de vraag van vrouwen die ik ontmoette, die hun verdriet uiten over de abortus die zij hadden ondergaan, ben ik op zoek gegaan naar boeken. Die gaan eigenlijk over de nazorg, van hoe verder na een abortus. En ja, die vond ik eigenlijk ook zelf niet terug. Ja, er kwam ook een tekstschrijfster bij mij op het pad, Joke Tan. En met haar al pratende werd ik dus eigenlijk wel geraakt om daar iets mee te gaan doen.
Ja, en, want je hebt een boek geschreven, Abortus, hoe nu verder?
Ja.
Abortus en nu, dat is precies de titel, hè?
Ja.
Dus er komen regelmatig vrouwen bij jou in je praktijk die een abortus hebben ondergaan en daarmee worstelen.
Ja.
En jij merkte dat daar behoefte was aan meer ondersteuning.
Ja, vooral voor de, ja, daarna. De voor wordt natuurlijk aangegeven van zoek hulp. En sommige vrouwen hebben dat ook gedaan, maar vonden daarna gewoon geen steun of arm meer om ook met hunzelf en hun geloof verder te gaan.
Want dat is dus waarmee je te maken krijgt na een abortus.
Ja.
En natuurlijk, althans ik vul dat in, maar is dat zo? Loop je ook met een groot geheim rond? Of zijn dat vrouwen die daar wel over kunnen praten met een ander?
Nee, het is, zoals ik het hoor van vrouwen, ook nog steeds een geheim. Het is niet in onze maatschappij iets waar je makkelijk over praat. En dat raakt mij ook wel. Want als ik dan ook kijk, wat heb ik in het boek beschreven. Vrouwen geven ook een emotioneel landschap aan waar ze in terechtkomen. Maar ook naast het lichamelijke landschap eigenlijk al van wat je hebt ondergaan. Ja, en dan heb je ook nog het geestelijke voor de vrouwen die dus een christelijk geloof hebben. Van ik praat er niet in de kerk en wordt ook niet naar gevraagd naar mij.
Nee, dus, over het geloof gaan we het straks hebben. Ja. Want abortus is denk ik, gewoon een indringende verlieservaring. Is dat altijd zo?
Ik denk dat elke verlieservaring indringend is, maar in abortus zeker, omdat je ook toch wel de identiteit raakt van iemand.
Hoe kun je dat uitleggen? Zijn.
Als ik met vrouwen spreek en ook zelf kijk natuurlijk als vrouw zijnde. Het is iets wat je bijgedragen hebt, waar je ook van weet dat het leven beschermd is. En ook dat zijn vrouwen die dat wel onderstrepen. Maar waarvan wel een hele grote worsteling is van de achtergrond die de vrouwen hadden. Het ondergaan is ook een hele pijnlijke ervaring daarin. Mm-hmm. Ja.
En waar krijgen vrouwen mee te maken na een abortus?
Sowieso denk ik de intense periode van verdriet. Ook heb ik dit ondergaan? Soms het besef, want het is een zo rollercoaster waarin vrouwen moeten besluiten. In de eerste 8 weken moet dat besluit vallen, wel of niet. En dat zijn toch wel heel vaak onderzoeken al geweest. Vrouwen gesproken met hun man of partner die er dan wel of niet wat van wil weten. Als ik dan dat hoor, is dat dus eigenlijk waar de vrouwen het meest in zitten. Dus in een heel proces van, wat is er me overkomen? Ik kan niet meer terug. Schuld, schaamte, verdriet, pijn. Wie ben ik? En hoe verder?
Zijn indringende vragen.
Ja.
Ja. En ze komen natuurlijk niet voor niks bij je.
Het
zijn vrouwen die ermee vastlopen. Of die behoefte hebben aan begeleiding.
Ja, maar ik zie ze niet gelijk in de eerste 2 weken na een abortus. Heb ik nog niet in de praktijk meegemaakt. Ik denk dat toch wel een hele lange tijd is dat iemand al worstelt en al wellicht al met depressies kampt of met posttraumatische stressstoornis, wat ik ook in mijn boek beschrijf. Inmiddels erkend is ook dat er plaats kan vinden na een abortus. Ja, vrouwen durven niet zo snel de stap en passen de stap als ze denken van oké, ik wil iets verwerken, ik wil verder. Dan tref ik ze in de praktijk.
Dus het kan echt op lange termijn vrouwen nog steeds in de problemen brengen als ze een abortus hebben ondergaan.
Ja. Ja.
En is er een verschil in verwerking? Hoe vrouwen dat beleven?
Nou, ik denk dat er heeft natuurlijk al heel veel plaatsgevonden als ze bij mij komen. Wat ik je zeg, ik vind niet gelijk direct na een abortus dat ze aankloppen. Ik denk wel dat er al een... Vaak durven ze het ook nog niet eens te vertellen. En kom ik door het langzamerhand, door de levensverhaal dat ik navraag in elk gesprek wat ik hou met mensen, dat ik er uiteindelijk bij kom, dat ik zeg van, goh, heeft er niet iets plaatsgevonden, een heftige gebeurtenis, wat kan maken dat je nu deze gevoelens hebt?
Aha.
En, ja. Dus ik denk dat daar ook zelfs nogal iets, dat je kan zien hoe beladen het onderwerp is om daar zomaar met iemand in vertrouwen over te spreken.
Dus je moet eerst dat geheim nog laten onthullen, eigenlijk.
Haast ontknopen, ontrafelen.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En welke beweegredenen kom je tegen in jouw praktijk waarom vrouwen een abortus hebben laten plegen? Als ik zeg ik dat goed?
Heel divers eigenlijk. Ja, dat zeg je goed. Het kan zijn van inderdaad ongepland zwanger. Maar dat ongepland, daar zit ook altijd wel weer een reden achter. Dat de partner het niet meer wil erkennen of af laat weten. De omstandigheden zodanig zijn dat er geen ruimte is om het te ontvangen. Druk van familie of meerdere kinderen. Problematische zwangerschappen. Ja, heel divers eigenlijk. Maar ook medische situaties kom ik ook tegen. In de zin dat een kind met een afwijking hoeft te zijn. Maar ook vrouwen die medische geschiedenis hebben. Niet direct.
Dus dat het lichamelijk voor een vrouw niet goed is om dat kind te krijgen?
Vrij zwaar,
ja.
En zwaar is ervaren.
Dus het kan echt van alles zijn.
Heel divers, ja.
Vaak denk je bij abortus aan jonge meisjes die te jong zwanger worden. Nee, dat niet?
Nee, in de praktijk heb ik wel 1 jonge dame gehad. En dan zeg ik echt enkele of 1... Maar ik zie ook gewoon vrouwen in de middelbare leeftijd en ouder.
Oh, echt?
Ja. Ja.
Oké.
Ja. En ik denk dat wij zelfs, omdat we in maatschappij er nu zo ook best wel onder druk staan. We hebben natuurlijk te maken met corona, andere. Dat soms we nog niet bewust zijn van wat er allemaal afspeelt achter
De deuren.
De voordeuren.
Laat staan in het hoofd van mensen.
Ja, ja. Ja, dat merk ik wel steeds meer in de praktijk. Dat mensen, ja.
Ja. Ja. Letitia, heb jij het of in je omgeving zelf ooit meegemaakt of ervan gehoord?
Ja, ik heb er wel van gehoord. En toen ik jong was, toen was er wel een vriendin die abortus heeft gedaan. Er was echt een te jong meisje, studenten. Maar we hebben daar helemaal niet over gepraat, bedacht ik me eigenlijk toen we deze podcast aan het voorbereiden waren. Mm-hmm. We hebben daar nooit meer over gepraat. En ik weet ook een dochter van een vriendin van mij, die het kindje kwam echt in een verkeerde relatie. En echt een knoopbeslissing was het. Ook voor die oma dan weer. Daar was ook sprake van abortus. Maar hoe zo'n omgeving daar ook dan in meeleidt eigenlijk. Maar je hoort het eigenlijk heel weinig. Dat is wat ik me ook realiseerde. Je hoort het eigenlijk. Het is niet een onderwerp waar zo over gesproken wordt. Dus misschien heeft het in mijn omgeving veel vaker gespeeld en dat ik het ook niet eens weet. En jij?
Nou, een vriendin ook. In studententijd. Toen werd ik op een gegeven moment gebeld door de ouders van die vriendin. Dat zij zwanger was. Pril. En zij had ook geestelijke problemen. En zij vroegen mij of ik, en dat weet ik nog heel goed, ondanks mijn geloof, met haar naar de abortuskliniek wilde om haar te helpen om daar binnen ook echt dat te laten doen. En toen ben ik met haar daar naartoe gegaan en ik ben me, dat beeld vergeet ik nooit, echt rotgeschrokken wat ik daar zag allemaal. Qua jonge meiden die daar rondliepen, was in Leiden, studentenstad. Maar die dus samen met een vriendin, dus geen ouders, ik zag helemaal geen volwassenen of wat dan ook, maar gebogen weer de kamertjes uitkwamen en gewoon met pijn de kliniek vertrokken. En die vriendin dus ook. Dus uiteindelijk ben ik met haar meegegaan om haar te helpen. Ja. En als vraag van ouders. Dus dat is me bijgebleven. Maar voor de rest, ja, misschien dus ook verder in de omgeving dat het heeft plaatsgevonden, maar ik niet weet.
Ja. Hoe vond jij dat zij die opmerking maakte, ondanks jouw geloof?
Ik was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig op dat moment. Ik was volledig in studentenleven. En ik dacht, oh ja, ja, inderdaad, dacht ik. En toen dacht ik, ja.
Hier moet ik iets van vinden, qua geloof.
Ja, maar ik dacht, want ik kende mijn vriend natuurlijk. Ik denk, dit kan ook niet nu. Dit is niet goed voor haar en eventueel voor het kindje niet. Dus daar heb ik wel over nagedacht en uiteindelijk teruggebeld van ik ga mee.
En heb jij die vriendin nog later gevolgd? Want net zoals je nu hoort, het zijn vaak op een langere termijn.
Ja, ik weet, we zijn uit elkaar gegroeid. Dus ik weet niet hoe het met haar is nu. Ik weet wel dat ze geen kinderen verder heeft. Maar ja, de ervaring blijft je toch bijstaan, terwijl het je niet zelf betreft.
Ja. Bianca, in jouw boek, het eerste deel is bijna een soort praktisch werkboek, waarin je vrouwen helpt aan de hand van wat ze meemaken, eigenlijk op te schrijven hoe ze dat ervaren, hoe ze daarmee verder kunnen. Maar het tweede deel van het boek, daar komt echt het geloof aan de orde. Verder in geloof na abortus. Waarom heb jij ook voor dat tweede deel zo nadrukkelijk gekozen?
Nou, mijn eigen achtergrond en vanuit de praktijk bracht ik dat altijd al in, dus mijn eigen geloof. En ook het vertrouwen en de hoop die daaruit spreekt. Ja, merkte ik ook gewoon dat daar behoefte aan was. En dat heeft mij gebracht dat ik denk van, ik wil juist een gedeelte wat ook betrekking daarop heeft. Maar wat een vrouw wel kan besluiten om te zeggen, nou, ik neem het eerste deel om ook praktisch te verwerken. Want het eerste deel wat je aangeeft is terecht ook heel praktisch. Je kan stukken meeschrijven, je kan ook in gebed leggen. En juist het tweede gedeelte wil ik wat meer terugkomen over de thema's die dan spelen in de hoofd of in het gedachte zelf van de vrouwen. Ja.
Maar er zullen toch ook vrouwen bij jou komen die niet gelovig zijn of waar die gelovige lading niet meespeelt. Of zit dat er altijd wel in?
Ja, ik heb een open praktijk. Ik krijg inderdaad ook vrouwen die er zonder, of zeggen niet te geloven, maar er is altijd wel een stuk spiritualiteit wat ik merk als je in verhaal met elkaar spreekt over de bestaanszekerheden. En ik merk ook wel dat ik daardoor ook met vrouwen kan zeggen van, goh, pak het gedeelte eens erbij en kijk eens wat het voor jou betekent. Ook al heb je misschien nog nooit door de Bijbel heen gewandeld. Maar er zijn best wel hulpzame stukken die ook voor jou kunnen iets van betekenis kunnen zijn. Ja.
En welk gedeelte bedoel je dan?
Ja, ik kijk altijd heel praktisch. Want je moet altijd de verhalen in de Bijbel ook in hun tijd, in hun plaats en hun context bekijken. Ik bedoel bijvoorbeeld, elke vrouw komt wel met een stuk schuld en schaamte. Mm-hmm. En dan vooral als je het stuk kijkt, ook al wat geschreven is natuurlijk over het beginnen. Over dat God Adam en Eva zag wat er gebeurde. En dat ook daar sprake was van schuld en schaamte. En hoe dat werd beleefd. En ook dat kunnen niet-gelovige vrouwen ook goed volgen. De verhaallijn daarin. Mm-hmm. En ook wat je daaruit kan halen. Dat er altijd iets is wat je ziet en wat verder mag. Ook al heb je misschien geen geloofsvertrouwen. Mm-hmm. Maar er is toch ook wel een bestaanszekerheid dat je in het hier en nu leeft en daarmee verder moet.
Maar die gelovige vrouwen die weten ook over bijvoorbeeld het vijfde gebod.
Ja.
Dat duidelijk is van je zult niet doden. En het uitgangspunt is dat je elk leven dient te beschermen.
Ja.
Hoe pril het ook is. Wat betekent dit voor de gelovige vrouwen die een abortus hebben ondergaan?
Daar komen zij het meest op terug. Mm-hmm. En dat ze dat gebod geschonden hebben. En ook daarin is echt wel erkenning. En ik denk ook wel besef. Er hoeft niet altijd natuurlijk spijt te zijn. Want er zijn omstandigheden waarin vrouwen zeggen, ik kon echt niet anders. Maar ook dan het niet anders kunnen. Ook dat geef ik in mijn boek aan. Je kan ook het naar God uitroepen en ook vragen stellen. Van goh, ik kan niet verder. Ik heb dit gedaan. En ook vragen om datgene wat je gedaan hebt. Van zie mij en help mij.
Zijn hulp inroepen.
Ja, ja.
En kun je dan ook iets van vergeving brengen? Of ja, God vergeeft.
Ja.
Kun jij dat ook ter sprake brengen?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is ook dat je dan als vrouw zijnde zelf een besluit neemt van toon ik berouw daarin. En ik denk altijd dat goed dat er vergeving is en dat we een genadigde God hebben daarin. Dat is wel mijn geloofsbeeld. Ook iedereen heeft natuurlijk een eigen geloofsbeeld, maar dat breng ik altijd wel in de praktijk in. En waarvan ik ook aangeef van kijk ook naar heel veel voorbeelden in de Bijbel. Hoe Jezus wandelde, hoe hij aansprak de Samaritaanse vrouw, hoe hij, de kleine fariseer er ook aangaf van goh, deze levenswijze is niet goed, maar als je dat pad opgaat, dan wandel ik weer verder met je mee. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat op elk moment er een God van liefde is en die dan ook datgene ziet en dan ook meeloopt daarin in liefde.
Ja. Het feit dat zo'n gebod in de 10 geboden staat, maakt het dat niet erg zwaar voor vrouwen?
Ja, heftig.
Is het zondebesef, het is allemaal al zo heftig wat ondergaan is. Het is natuurlijk nooit zomaar gebeurd. Maakt het niet het extra zwaar voor vrouwen?
Ja, dat maakt het ook. Maar het is denk ik ook wel, vrouwen beseffen ook het leven. Want uiteindelijk het leven is ook wel gevoeld natuurlijk, als vrouw zijnde. Al is het nog zo pril. En ik hoor dan van vrouwen ook van goh, ik wil ook dat leven beschermen, maar ik kon niet anders. En ik denk dat er ook een hele grote nood is die wij er niet altijd op dat moment zien, horen, proeven. En misschien al zou je hem horen, proeven en zien, kan je er misschien toch nog niet de halt toe roepen die je altijd zou wensen. Want dat heb ik ook wel heel diepgaand met vrouwen doorgesproken. Maar ik denk dat we daar wel voor open moeten staan en dan met ze moeten praten en niet enkel over van goh, het gebod. Dus ook wel praten van goh, wat doet dat dan, het gebod met jou? Ook dat bespreek ik zo uit wel. Ja.
Kunnen kerken hier ook een rol in spelen? Of merk je dat kerken hier een helpende rol spelen voor deze vrouwen?
Ja, ik mis nog een beetje de helpende rol. Wat ik veel zie, kom ik natuurlijk gewoon in mijn eigen kerk en wat ik om me heen wel hoor van vrouwen, is dat er, het wordt sowieso niet als onderwerp ook over gepreekt. Het is ook vaak zoeken naar teksten om het te verdedigen. En vrouwen die zitten veel meer om een luisterend oor en een oor van hoe kan ik nu verder in het geloof? Want daar stokt het. Het echt van, wie ben ik nou nog? Ja, ik ben wel dan het geliefde kind van God, maar ik voel me niet meer zo. Maar hoe moet ik me dan zo voelen? En ik denk dat daar nog weinig aandacht voor is. Dat er nog weinig pastorale gespreksgroepen zijn of over dit onderwerp.
De pastorale aandacht. Ontbreekt eigenlijk.
Ja.
In veel gevallen, of zoals jij dat meemaakt.
Ja.
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 Want ik hoor ook een worsteling met je identiteit.
Ja.
Hoe gaat dat in de praktijk? Wat vertellen vrouwen daarover? Wat is precies waarmee ze dan, welke vragen stellen ze?
Nou, de gelovige vrouw merk ik vooral de vraag van... het wordt allemaal wel zo beschreven en de genade... maar kan ik wel genade hier ontvangen? Als ik zo door de maatschappij al afgekeurd word... en eigenlijk veroordeeld word voor... zo ervaren vrouwen het wel heel diepgaand, de doodstraf. Omdat zoiets gedaan heb wat tussen leven en dood is. Wat ik liever ook anders had gedaan, maar het was voor mij gewoon op dat moment gewoon geen keuze meer.
Nee. Wat zeg jij dan? Wat is jouw boodschap dan aan die vrouw?
Niet op elke vraag heb ik een... of elke uitroep heb ik een antwoord. Soms zit ik gewoon enkel stil met iemand. Pak ik iemand even vast en zeg ik, zullen we even bidden? En dan probeer ik het ook in het groter geheel te leggen. Maar ik geef altijd wel hoop aan. Want ik vind de Bijbel ook een hoopvol boek. Mm-hmm. Dat we... ook in de Bijbel lezen dat op heel veel momenten ook God dingen van het volk niet goed vindt, maar toch elke keer weer er is en ziet en meeloopt en een nieuwe weg geeft. En dat is iets waar ik wel met de vrouwen zoveel mogelijk naar kijk, omdat ik het herstel innerlijk heel belangrijk vind. En ik denk dat we gebrokenheid juist op die manier moeten herstellen. Ja,
en los van of hij je vergeeft, vergeef je jezelf ook? Is dat niet ook een vraag waarmee ze zitten?
Ik denk dat het wel belangrijk is, wat ik ook in mijn boek beschrijf, dat je ook jezelf kunt vergeven. En dat is natuurlijk niet iets wat je in tijd moet plaatsen. Nee. Je moet niet zeggen van op dit moment moet ik mijzelf nu vergeven. Maar neem wel de tijd ervoor en kijk elke keer weer naar een moment dat je dit uitspreekt naar jezelf. Laat ik op dit moment... En ik merk ook dat vrouwen het ook best wel heel veel gebeurtenissen om hun heen moeilijk vinden. Denk maar bijvoorbeeld aan een kindje wat gedoofd wordt in de kerk. Of denk maar aan een buurvrouw die ineens weer zwanger is. Op die momenten komt dat weer op. Kunnen ze zichzelf niet vergeven. En dan vind ik het belangrijk dat ik ze iets meegeef. Van zie je moment aan en zit dan ook even stil voor jezelf. En geef dan weer in jezelf aan dat je jezelf vergeeft voor datgene wat voor jou op dat moment speelde. Het is een proces. Ik vind elke verliesverwerking wel een proces in de tijd. En ja, bind er geen tijd aan vast van... ik moet nu... Maar het is een hele worsteling qua identiteit, hoor. En dat wel. Ja.
En als we nou naar Maria kijken... In de protestante traditie speelt zij een minder grote rol. Maar kan zij troostend zijn? Kan zij hier een troostende rol spelen? Als vrouw, als moeder...
Ik denk voor vrouwen zeker, omdat zij natuurlijk ook een moederfiguur is. Enkel zij is natuurlijk wel het voorbeeld van een vrouw die eigenlijk de Messias gekregen heeft. Het verhaal is natuurlijk gewoon, zij heeft ook door haar pijn, door haar kwetsbaarheid heen, heeft zij uiteindelijk volgehouden in geloof en vertrouwen dat het goed komt zoals het is. Ja. En misschien zeg ik dit niet helemaal op een goed komen doet natuurlijk zoiets niet. Maar het is wel zo dat er een toekomst is. En dat laat Maria denk ik wel heel erg zien in haar levenslijn.
Ja, ja dat zeg je wel mooi inderdaad. Ik denk dat er heel veel kaarsjes door vrouwen voor Maria worden gebrand in dit soort ingewikkelde situaties. Ja. In dit soort... knooppunten in het leven. Ik denk dat heel wat Maria kapelletjes, kaarsjes branden waarvan we niet weten wat de verhalen erachter schuil gaan.
Dat denk ik ook. Ja. Ja.
Even tussendoor. We maken deze podcast met hart en ziel, maar we verdienen er geen geld mee. Wel maken we kosten.
Wil je ons steunen? Ga dan naar onze website www.dollemaria's.nl. Daar vind je een QR-code waarmee je een bedrag kunt doneren. En we zijn blij met iedere euro.
Alvast bedankt!
Je hebt heel duidelijk genoemd, Bianca, dat het echt een verwerkingsproces is waar vrouwen lang mee kunnen worstelen. Wat maakt het nou zo'n moeilijk proces?
Het is iets heel ingrijpends wat je ondergaat, denk ik, als vrouw zijnde. Ik denk dat we soms niet kunnen bevatten wat het doet van binnen. En ook de worsteling die je hebt als je bijvoorbeeld ook nog een identiteit hebt, een christelijke identiteit of een geloofsidentiteit, een bepaalde richting. Dat maakt het wel moeilijk om verder te gaan.
Het is natuurlijk ook een stil verdriet, hè? Het is niet iets waar je makkelijk over praat. Misschien helemaal nooit over praat met je omgeving. Het is niet iets waar je makkelijk mee naar buiten treedt.
Nee, ik heb ook dat opgeschreven zo van, het is ook een stukje een sociale emotie. Een soort, de schaamte is wel heel groot. Ja.
Waarom zit dat taboe er toch nog op?
Ja, als je kijkt naar toch nog wel hoe wij er in deze wereld soms ook dingen uitleggen, denk ik. Als wij kijken dat we soms ook, misschien ook een hele andere zijstraat even ingaat, maar als we kijken ook hoe we soms dingen ook uit de Bijbel uitleggen. Mm-hmm. We hebben het nu even net gehad over het gebod, maar er wordt ook heel veel, heb ik opgezocht, verwezen naar gedeeltes in de Bijbel die dan wel in die context een hele andere betekenis konden hebben. Bijvoorbeeld Exodus 21 zag ik een Joodse visie op abortus. En een Psalm 139 en Jeremia 1 tot 5. En ik zou eigenlijk zeggen tegen echt pastorale groepen van, ga eerst eens naar die tekst kijken. In welke tijd speelde het af? Welke context? En wat doet dat? Want vaak worden de vrouwen daar dan ook zo mee benaderd van, je weet toch wel dat die tekst er is. En je had dan vooraf ook niet moeten doen, weet je wel. Dus het wordt al gelijk veroordeeld in het zijn van platte teksten, noem ik het dan. Maar ja, nu ik zelf een opleiding, pastorale hulpverlening nog volg, merk ik ook dat je wel heel erg gewoon eerst moet gaan kijken van, wat pak ik erbij voordat ik iets zeg over het onderwerp. En, en dat denk ik wel, de thematiek wordt nog heel soms niet met stukken erbij gehaald. Dat ik denk van, is dit wel van toepassing en klopt dit wel wat jullie zeggen daarin?
Ja. Waar zijn de mannen in dit proces? Komen de mannen mee? Komen ze afzonderlijk? Welke rol spelen ze?
Ik heb geen man in de praktijk gezien.
Oh.
En vrouwen komen alleen. En dat geeft ook wel aan dat het ook een proces in eenzaamheid is.
Nou.
Eigenlijk sta je er dan wel alleen voor. Ik vraag altijd wel naar ook de rol. Want ik vind eigenlijk ook wel belangrijk. Want ook daarin heb ik oog voor. Ook voor mannen. Want ik kan aan dat ook heel ingrijpend is. Het kan natuurlijk ook een proces zijn waar de vrouw besloten heeft, waar de man eigenlijk er niet zo gelukkig mee is. Maar ik merk in de praktijk dat veel in de verhalen de mannen toch zich af laten weten, het niet willen, niet verder willen gaan, de relatie verbreken. En dat is wat ik dan hoor. En dat vind ik toch ook voor die vrouw een hele verzwarende omstandigheid.
Ja. Ja, maar het is het is geen vrouwenkwestie. Ik bedoel, dat kind komt er alleen maar door een man en een vrouw samen.
Ja, ja.
En het is altijd iets wat de vrouw aangaat. En een man, jij ziet ze niet in je praktijk. Het is toch eigenlijk ongelooflijk.
Maar er zit natuurlijk wel een verschil van beleving in. Als vrouw draag je het kind, voel je het, los van de hormonen wat die allemaal doen. En de man, die staat ernaast. Letterlijk. Ik bedoel, dat is de rol op dat moment.
Ja, staat hij ernaast of is die er niet?
Ja, of is het niet? Ja. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Ik merk dat zelf, dat wordt even persoonlijk nu, maar ik heb zelf een kindje verloren. Niet door een abortus, maar omdat de natuur heeft ingegrepen. Een paar weken geleden was ik 3 maanden zwanger en toen klopte het hartje niet meer. En dat is ontzettend heftig. We hebben het nu over rouwverwerking. Daar valt dit ook onder. Maar de verschil in beleving tussen man en vrouw, die merk je dan. Als vrouw, los van dat je vol hormonen zit, laat ik dat er wel bij zeggen. De man, ik noem het ons kind. En mijn partner noemt het wat afstandelijker of zo. Ik voel echt, ik heb het gedragen. Het heeft aan mij via de navelstreng vastgezeten. Het is echt, het was ook echt een kindje met handjes, voetjes enzovoort. En mijn vriend was een beetje van, hier heb je het. Weet je, we hadden het nog een week bij ons. En dat verschil in beleving, ik kan me ook goed voorstellen dat het een man ook niet kan aanhaken bij het gevoel van de vrouw, of het nou gaat om een miskraam of een abortus. Maar je wil wel graag, en dat is in dit geval wel zo hoor, steun van je partner, omdat het wel een gezamenlijk kind is. En het verbaast me wel dat dus de mannen niet meegaan, al is het maar om te steunen tijdens zo'n gesprek. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, als je kijkt ook naar elke verliesverwerking, is sociale steun ook heel erg belangrijk. Die ontbreekt echt na abortus.
Ongelooflijk.
Dat is echt. Ja. En wat jij zegt is natuurlijk wel. Wat je zegt, de vrouw voelt ook echt het leven in haar geweest is. En dat is voor een man, en daar heb ik ook begrip voor, dat is op meer wat op afstand. Maar het is wel zo dat veel mannen dan, het is klaar. Streep is getrokken en ik moet verder met mijn leven. En je mag er dan nog wel eens een keer wat over zeggen, maar niet te veel als het kan. Dus en dat, terwijl de vrouw veel meer zit met haar hele vrouw zijn. En dat is misschien dan wat Maria dan ook wel laat zien. Die heeft natuurlijk ook in het begin een heel groot geheim gedragen en volgehouden. En ja, dit dragen die vrouwen ook na de abortus nog mee. Ja.
Maar om ze nou niet gelijk weg te zetten, er zal toch ook wel rouw en verdriet bij de mannen zijn?
Oh, dat weet ik wel zeker. Maar ja, ik heb ze niet in mijn praktijk.
Nee. Hoor je daar wel van de vrouwen dan iets over? Hoe zij dat leven? Of ze dat bespreken?
Ja, ik hoor wel van vrouwen dat die dan nog een relatie hebben. Dat zij zeker dit bespreken. Soms ook even behoefte hebben enkel maar een arm om zich heen. Oh ja. Maar die arm ontbreekt ook al. Want dat vindt een man wat ongemakkelijk. Want ja, waar hebben we het dan nog over? Ja, dat merk ik dat daarin wat meer afstand zit. En ja, verder weet ik van de mannen niet zo heel veel. Want ik ben ook open dat als een man bij mij in de praktijk komt die de moeite mee heeft, zeker. Want ook daarvan vind ik dat je oog en oor moet hebben. Maar ik hoor het weinig in de verhalen terug. Het is vaak zo dat het op spanning staat dat de relatie eigenlijk nog verbroken wordt om datgene wat er gebeurd is. Ja.
Hoe is het voor jou om zo specifiek met dit onderwerp bezig te zijn?
Nou, ik ben bewust geworden dat dat ik steeds minder een oordeel heb over iets wat er is. En ook dat ik steeds meer kijk van in mijn geloof van wie wil ik zijn? En ik kijk ook heel veel van hoe verkondigde Jezus in de Bijbel het goede nieuws. En hoe wandelde hij met de mensen? Hoe sprak hij? Wat gebeurde er in situaties? En dat wil ik vooral meenemen. En er zijn, dat is voor mij een heel belangrijk begrip ook in de praktijk. Dat ik denk van tuurlijk heb je allemaal, maar ook die vrouwen hebben ook een begrip van leven. En ook leven en dood. En ook een goed begrip van. En ik denk dat we dan niet mogen oordelen van zoek het zelf maar uit. Je hebt het zelf gedaan. En ik vind juist, je moet juist zeggen van joh, hier heb je de hand. En ik loop met je mee.
Ja.
En we gaan kijken hoe ver we komen. Want soms kan het ook zijn dat het niet verder komt.
Ja. Beetje zoals de Emmausgangers. Ja. Samen. En je weet nooit wie er nog eens met je meeloopt.
Ja.
Want dat is natuurlijk, als we het over oordelen en veroordelen hebben, de maatschappij kan zeer hard zijn. En zeker ook binnen de kerk. Het standpunt is helder. Maar als je dat te horen krijgt, als je dat net bent ondergaan of hebt ondergaan, dat moet je verscheuren van binnen. Dat lijkt me echt zo intens.
Ja.
Letitia, hebben wij een beetje inzicht gekregen over wat vrouwen meemaken die een abortus hebben ondergaan?
Nou.
bijkomen.
Nee, inderdaad, even bijkomen. Het zijn heftige verhalen. En het geeft in ieder geval al. Ik vind het al heel goed eigenlijk om eens over te praten over de vrouwen om wie het gaat. Om wat ze meemaken, waar ze mee worstelen. Dit komt zo weinig ter sprake. Mm-hmm. En je krijgt veel meer beeld bij eigenlijk de grote worsteling waar vrouwen mee zitten. En dat vind ik eigenlijk wel een stuk ontwarren van deze knoop.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Wat mij zo raakt is die eenzaamheid van die vrouwen die dit vaak toch alleen ondergaan. Al is het in je lijf sowieso, maar ook geestelijk. Ik voel gewoon zo met hun mee. Dat raakt me echt. Ik vind dat zo heftig.
Ja, maar natuurlijk ook nadat wat jij net hebt meegemaakt met jouw miskraam. Wij praten daarover. Jij praat met iedereen over. Jij praat erover. En dat is zo anders dan dat stille, eenzame verdriet.
Nou ja, en daarom juist. Omdat ik deel het gewoon. Of gewoon. Ik deel het met de mensen waarvan ik daar vertrouwen in heb. Ook in onze luisteraars. Omdat het mij helpt in het proces.
Ja.
Maar als je een abortus hebt ondergaan, dan zet je dat niet op social media.
Nee.
Of dan zet je dat niet in een appgroep van hey meiden, ik heb vanmiddag dit of dat. Dat doe je niet. Maar daardoor kan je dus ook niet de zalvende woorden ontvangen. Of die arm om je heen die je op dat moment nodig hebt. En dat heeft mij wel gesterkt de laatste tijd. En als ik dan hoor dat zelfs ook een partner de arm niet kan omslaan. Of een vriend of een vriendin. Maar ook omdat je het niet weet.
Ja.
Dat principe, dat vind ik gewoon heftig. Ja. En het komt gewoon voor, horen we van Bianca.
Ja. Is er iets wat we kunnen doen voor deze 30.000 vrouwen? Wat zou je nou...
In Nederland.
Als we nou dit gesprek zo beëindigen, Bianca. Wat zouden we daar nou over kunnen zeggen?
Ik vind het al heel, heel veel wat we delen met elkaar. En ook als je kijkt naar wat je net noemde. Dat we die eenzaamheid, die heeft mij ook wel aangegrepen. Ook in de praktijk, dat vrouwen echt... Nou ja, alle emoties komen naar buiten, van boosheid nou ja, tot intense vragen. Ik denk dat we veel meer stil moeten gaan staan. En gewoon vragen in de omgeving. Om het onderwerp eens een keer in een kerk of in een pastorale hulpverleningsgroep gewoon eens naar voren te brengen. En dan ook als een open onderwerp. Dus niet van enkel vrouwen die een abortus hebben ondergaan kunnen deze lezing meemaken. Maar gewoon ook zeggen van... Ja, maar ook gewoon eens zeggen van... Goh, we willen het hierover hebben met elkaar. Wat vinden we daar nou van? Hoe willen we dan als het voorkomt? Of je kent iemand in je omgeving die het heeft ondergaan. Hoe kunnen we erover praten met iemand? Dus met iemand en niet enkel over iemand.
Ja.
Over wat je vindt is wel belangrijk. Maar ik denk veel meer van wat jij ook noemde, de sociale steun. Hoe kan je iemand in zijn identiteit weer terugzetten? Ik denk dat dat ook is iets wat vanuit het geloof heel belangrijk is. Dat we met elkaar weer verder optrekken. Want als één lid komt even naar boven bij mij leidt, dan leiden de andere leden mee in feite. En dan denk ik, ja, dat doen we nog zo weinig. Omdat we A niet weten welk lid leidt. En
precies.
Misschien moeten we dat ook gewoon eens meer ook... Als een preek weer. Want ik heb nou verbaasd dat ik denk van... Ik heb een jaar nu geluisterd omdat ik natuurlijk zelf met het boek bezig geweest ben. Dat ik denk van, ik heb in de kerk er niks over gehoord. Wel over heel veel andere onderwerpen. Maar over dit onderwerp niet. Nou, en ik heb ook vrouwen in de praktijk naar heel veel andere situaties. Dus naar een miskraam. Er is zo weinig aandacht voor het verlies erna. Mm-hmm. En dan, het is doorgaan. Het is in onze maatschappij, het is klaar en we gaan weer door. En ja, dat stilstaan vind ik wel heel belangrijk bij elkaar. Ja.
En niet te hard oordelen voorhand
juist
al.
Ja.
Dankjewel, Bianca. Bianca de Graaf. Dat je vanuit Den Ham... helemaal in het oosten van het land hierheen bent gekomen om met ons over deze kant van de abortusknoop te praten. De verhalen van vrouwen die jij tegenkomt in je praktijk en die je verder helpt in hun leven. Dank je wel.
Graag gedaan.
En dank jullie wel, lieve Maria's, voor het luisteren. Dit was hem alweer. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons weten via info@dollemaria's.nl of laat het ons weten via de social media @dollemaria's.
En we zijn altijd heel erg benieuwd of jij ook een knoop hebt of een tip waar we het over kunnen hebben. En laat het ons weten via info@dollemaria's.nl.
Je kan je natuurlijk ook nog abonneren op deze podcast of volg ons via je podcast app zoals Spotify of iTunes.
De volgende aflevering staat online zodra de sirenes loeien op de eerste maandag van de volgende maand om 12 uur. Let eens op de sirenes voor de volgende aflevering van Dolle Maria's. Tot de volgende keer.
Doei!